Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament en we lezen uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4 vanaf vers 13 en we lezen door tot en met hoofdstuk 5 vers 11. Dus de schriftlezing 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met hoofdstuk 5 vers 11.
Dag broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die aan het slapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk al de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die aan het slapen zijn, in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die aan het slapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des arhangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en zonder gevaar, dan zal een aastig verderf en overkomen, gelijk de baresnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geen zins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen der dags. We zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk al de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die der dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een elm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, en zei dat wij slapen tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant ook ander, en stil de een de ander, gelijk gij ook doet.
Gemeente, ik bedien u vanmiddag het woord van God uit het gedeelte dat zojuist is voorgelezen uit Gods woord. En dan in bijzonder 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. En van die versen lees ik alleen vers 16 en 17 nog een keer voor. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Tot zover de tekst. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, soms moet je wachten. Wachten op de bus, wachten op de trein. En als je dan eenmaal bijvoorbeeld in het bushokje zit, dan is dat niet je eindbestemming. Er is niemand die die zegt, ik ben blij dat ik eindelijk in het bushokje zit. Nee, je zit daar hooguit om te wachten op de bus. En die brengt je dan naar je eindbestemming. Gemeente, zo is dat ook bij de huisarts of de tandarts. Daar moet je ook vaak wachten. Die hebben er zelfs een aparte ruimte voor. Een wachtkamer. En zo'n wachtkamer is eigenlijk maar een heel vreemde ruimte. Er staan wat stoelen, er liggen wat tijdschriften, wat speelgoed voor de kinderen. Maar niemand die in zo'n wachtkamer zit, die komt voor de wachtkamer. Nee, je zit daar om te wachten. Totdat de dokter komt. Of de tandarts. Daarvoor ben je gekomen. Een wachtkamer. Gemeente, vanmiddag horen we eigenlijk ook van een soort wachtkamer. Maar dan gaat het over het graf van Gods kinderen. Waar het lichaam van Gods kinderen ingelegd wordt. Dat graf is als een wachtkamer. En daar ben je totdat je eruit geroepen wordt. En wanneer gebeurt dat? Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Want daar gaat het slot van 1 Thessalonicense 4 over. De belijdenis van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De christelijke toekomstverwachting. Dat was in de dagen van Paulus en trouwens in de hele vroege kerk. Een levend en wezenlijk onderdeel van het geloofsleven en de geloofspraktijk. Zo was dat ook in die Griekse stad Thessalonica. Maar de Thessalonicenzen moeten op dat punt ook nog wel veel leren. Ze zaten met de vraag, hoe zit het nu toch met onze gestorven broeders en zusters? Die liggen in het graf. Kijk, wij zien uit naar de wederkomst. Maar zij dan? Missen zij de wederkomst? En nu gaat Paulus aan het slot van 1 Thessalonicense 4 uitleggen dat hun gestorven broeders en zusters met hun ziel in de hemel zijn, maar dat hun lichaam als het ware in een wachtkamer ligt. En dit onderwijs van Paulus bevat ook voor ons veel onderwijs. Laten we naar de tekst gaan luisteren. We vatten de tekst in het verband samen onder het thema altijd met de Heere zijn. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats, hoop voor ontslapenen. En dan gaat het met name over vers 13, 14 en 16. In de tweede plaats, uitzicht voor levenden. En dan gaat het over vers 15 en het eerste deel van vers 17. En tot slot in de derde plaats, troost voor gelovigen. En dan gaat het over het tweede deel van vers 17 en vers 18. Dus, altijd met de Heere zijn. Hoop voor ontslapenen. Uitzicht voor levenden. En troost voor gelovigen. Dus eerst hoop voor ontslapenen. Gemeente, denkt u niet dat de gemeente van Thessalonica ademloos heeft zitten luisteren? Met name toen dit stukje van de brief van Paulus aan Thessalonica werd voorgelezen. Want zo ging dat. Als er een apostolische brief aan de gemeente was binnengekomen, dan werd die in de samenkomst van de gemeente voorgelezen. De gemeente, we hebben een brief ontvangen. Een brief van Paulus, speciaal voor ons. Het was nog niet zo heel lang geleden dat Timotheus de gemeente had bezocht. Hij heeft namens Paulus moeten onderzoeken hoe het er geestelijk voor stond met die gemeente. En toen Timotheus weer terugkwam bij Paulus en verslag deed van wat hij daar aantrof, werd Paulus vervuld met blijdschap. Hun geloof is staande gebleven. Te midden van alle vervolgingen. Maar tegelijkertijd hoorde Paulus van Timotheus dat er allerlei vragen leefden in de gemeente. Bijvoorbeeld die vraag die ik net al stelde. Hoe zit dat nu toch met onze overledenen die in de Here ontslapen zijn? En nu komt er een brief van Paulus in de gemeente. En nu horen ze opeens dat er antwoorden gaan komen op die vraag. Denkt u niet dat het heel stil geworden is? Het is trouwens echt een wonder dat in zo'n korte tijd Joden en heidenen in Thessalonica tot waarachtige bekering zijn gekomen. En dat er in die gemeente, die nog heel jonge gemeente, al zo'n levende toekomstverwachting was. Daar mogen wij ons wel eens aan spiegelen. Want hoe lang waren Paulus, Silas en Timotheus in Thessalonica geweest? Hoe lang hebben ze daar gewerkt? Dat kunt u lezen in Handelingen 17. Ze hebben daar 3 weken gepreekt in de synagoge. En daarna nog enkele weken in een huisgemeente. En toen moesten ze hals over kop vluchten. Ze waren hun leven niet zeker. Kijk, naar de mens gesproken zou je zeggen, wat betekenen die paar weken van verkondiging nu? Wat kun je preken in een paar weken? Nou gemeente, dat kan niet anders dan de hoofdlijn van de Bijbelse leer zijn geweest. Dan kun je de belangrijkste zaken van de Bijbelse leer zomaar wat aanstippen in die paar weken. En natuurlijk zullen ze verkondigd hebben hoe de eeuwige God hemel en aarde goed geschapen heeft. Maar ook dat Adam en Eva diep gevallen zijn. En dat daardoor die goede schepping totaal is aangetast door de zonde. Ze zullen rijk en ruim gesproken hebben van de Heer Jezus Christus, die als Gods enige geboren zoon is gekomen naar deze aarde, als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was immers steeds de kern van de prediking van Paulus. Jezus Christus en die gekruisigd. Ze zullen ook indringend gesproken hebben over het feit dat het nodig is dat je de Heer Jezus persoonlijk leert kennen. Ze zullen genodigd hebben tot de zaligheid in Hem. Dat er alleen in Hem redding is en leven voor de grootste van de zondaren. Maar gemeente, het kan niet anders of ze hebben in die paar weken ook gesproken over het laatste heilsfeit. Niet alleen over kerst. Niet alleen over Goede Vrijdag, het kruis. Niet alleen over Pasen, de opstanding. Over hemelvaart, Pinksteren. Maar ook over het laatste heilsfeit. Wat is dat? We hebben het zojuist weer gelezen. Het geloof in het feit dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De wederkomst. Dat is het laatste heilsfeit. En daarover zullen ze gesproken hebben, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En dat heeft in die gemeente niet alleen geloof en bekering uitgewerkt, maar ook een levende verwachting van de komst van Christus. En eigenlijk wisten we dat ook al wel. Tenminste, als je de brief 1 Thessalonicenzen vanaf hoofdstuk 1 door gaat lezen, dan kom je het al heel snel tegen. In hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Daar staat dat de Thessalonicenzen zich hebben afgekeerd van de afgoden. En zich toegekeerd, bekeerd tot de levende en waarachtige God. Maar daar staat ook dat ze Jezus Christus uit de hemelen verwachten. Dus die enkele weken van preken, die heeft de Heere gezegend. Hij heeft zijn geest gezonden. En die heeft daar bekerend en vernieuwend gewerkt. En dan stond, en dat is opvallend, in Thessalonica dus niet alleen het geloof in Jezus Christus als de gekruisigde en de opgestane centraal, maar ook het geloof in zijn wederkomst. Die toekomstverwachting die leefde echt onder de Thessalonicenzen. Dat merk je in de hele brief. Geloof en bekering was helemaal verbonden met het verwachten van Christus op de wolken van de hemel. Maar juist op dat punt heeft Timotheus bij zijn bezoek ook ontdekt dat er vragen leven in de gemeente. Dat ze ook een deel van dat onderwijs niet goed hebben begrepen. Dat ze daar zo hun eigen voorstellingen bij hadden. En dat gaat Paulus hier aan het slot van 1 Thessalonicenzen 4 onder leiding van de Heilige Geest corrigeren. En dat ontvangen wij ook als woord van God tot onderwijs. Want er is onkunde. Er is onwetendheid bij de Thessalonicenzen. En daarom schrijft Paulus het in vers 13. Ik wil niet dat ge onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Dus hun onwetendheid gaat over degenen die ontslapen zijn. Want wat was er gebeurd? Nou, de verwachting van de komst van Jezus Christus op de wolken van de hemel, die was zo sterk, dat die hele gemeente ervan uitging dat ze de wederkomst persoonlijk nog zouden meemaken. Dus tijdens hun leven. En waarom was dat zo troostvol? Nou, gemeente, ze leefden onder vervolgingen. Ze hadden te maken met veel moeite. Dat was een troost. Duurt niet zo lang meer. Dan was het voorbij met alle moeite, met alle verdrukking, alle vervolging. En daarmee hebben ze natuurlijk ook elkaar vertroost. Die toekomstverwachting was zo levendig, zo intens. Ja, dat het bij een deel van de gemeente ook verkeerd ging. Sommigen die zegden alvast hun baan op. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan hoef je nu niet meer te werken. Als je de tweede brief leest, 2 Thessalonicenzen, dan zie je dat Paulus dat gaat corrigeren. Maar weet u wanneer de gemeente pas echt in verwarring raakte? Toen er iemand uit de gemeente stierf. En misschien ondertussen al wel meerdere. Broeders en zusters die tot waarachtige bekering waren gekomen. Maar, en die vraag leefde dus, wat zal er nu gebeuren met die ontslapenen? Zij maken de wederkomst van de Heer Jezus niet mee. Hun lichamen, die zijn tot ontbinding overgegaan. Dat is voorbij. Dat is definitief voorbij. Dat zat ook heel diep in de Griekse cultuur. Het lichaam is tijdelijk. En als dat eenmaal gestorven is, dan is het helemaal voorbij. Terwijl Paulus ongetwijfeld ook verkondigd zal hebben dat Gods kinderen naar ziel en lichaam eeuwig in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zullen zijn. Wat was dat een troost? Maar nu is de Heer Jezus nog niet gekomen en toch sterven er geliefde broeders en zusters. Nu gaat die heerlijke toekomst met Jezus Christus hen voorbij. Zo dachten ze. Dat was de verwarring en het verdriet in de gemeente van Thessalonica. En nu zitten ze daar samen in de kerk te luisteren. En nu wordt daar zo'n brief van Paulus voorgelezen. En nu horen ze opeens. Daar gaan we antwoord op krijgen. Ze spitsen hun oren. Paulus zegt, er is onwetendheid bij jullie over degene die ontslapen zijn. Maar dat mag niet zo blijven. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik wil er graag iets over zeggen en dat is niet mijn eigen idee, vers 15. Dat zeggen wij door het woord van de Heere. Het woord van Christus zelf, die we gezamenlijk verwachten. Paulus wil niet dat ze verdrietig zijn, want er is helemaal geen reden voor. Ja, er zijn wel mensen die bedroefd moeten zijn. Die noemt hij anderen die geen hoop hebben. Maar als je in Jezus ontslapen bent, dan is er nu juist wel hoop. Gemeente, vindt u dat geen ontroerend woord? Heel nadrukkelijk schrijft Paulus niet dat die broeders en zusters gestorven zijn, maar hij gebruikt hier het woordje ontslapen. Kinderen van God, zij die al hun betrouwen en verwachting op Jezus Christus hebben gesteld, die sterven niet, die ontslapen. Calvijn zegt, het graf is als het ware een bed waarin hun lichaam wordt neergelegd, totdat de Heer het weer wakker zal roepen. Zo heeft de Heer Jezus er bijvoorbeeld over gesproken, toen het bericht kwam dat Lazarus gestorven was. Dan gaan ze naar Bethanië toe en dan zegt hij tegen zijn discipelen, Lazarus, onze vriend, slaapt. En nu zegt Paulus, als het gaat over hen die ontslapen zijn, dan hoef je daarover, over die mensen niet zo bedroefd te zijn, als dat je moet zijn over degene die geen hoop hebben. Daarmee bedoelt hij niet dat je geen verdriet mag hebben als je geliefde man sterft. Of je geliefde vrouw. Daarmee bedoelt hij niet dat je geen verdriet mag hebben als je je ouders kwijtraakt. Of bij het graf van je kind staat. Natuurlijk is er dan verdriet. Maar als je mag weten dat hij, dat zij ontslapen is, veilig rustend in Jezus' armen, dan hoeven we niet zo verdrietig te zijn als degene die geen hoop hebben. Waarom niet? Nou, dat zegt Paulus in vers 14. Omdat de Heere Jezus is opgestaan. En toen de Heere Jezus door zijn Vader werd opgewekt uit de dood, toen was hij de eersteling. Het hoofd van degene die ontslapen zijn. En we weten allemaal, als het hoofd leeft, dan kan het lichaam niet gestorven zijn. Trouwens, voor de Heer Jezus gebruikt Paulus niet het woordje ontslapen. Hij is gestorven. Zijn dood was vreselijk. Maar hij is die dood helemaal doorgegaan. En daarmee betaalde hij de schuld van al de zijnen. Daarmee bewerkte hij verzoening met God. Daarmee kocht hij al zijn kinderen vrij van schuld en straf. En als we nu, en dat is nog steeds zo, als we nu werkelijk in hem geloven, als we nu zijn eigendom zijn, dan verandert mijn dood in een slaap. Want Christus heeft de dood overwonnen. En hij komt als opgestaande levensvorst eenmaal terug op de wolken van de hemel. En dan zal God iedereen die in Christus ontslapen is, weer volledig, dus met ziel en lichaam, in de gemeenschap met Christus brengen. En waarom was dat nou voor die Thessalonicenzen zo moeilijk om te begrijpen? Nou, gemeente, Thessalonica ligt in Griekenland, nog steeds. En Grieken, die waren zeer gestempeld door bepaalde filosofieën. En in die filosofieën speelde het lichaam geen enkele rol. Grieken geloofden wel in de onsterfelijkheid van de ziel, maar met het lichaam was het afgelopen. Daar kun je maar beter zo snel mogelijk van bevrijd zijn. Als de dood kwam, dan was er voor het lichaam geen enkele hoop. Dat denken, dat zat er bij die Grieken nog heel diep in. En nu zijn die geliefde broeders en zusters ontslapen. En nu zijn ze in de war. En daarom zegt Paulus, als je nu in Jezus ontslapen bent, is er wel hoop. Niet alleen voor je ziel, maar ook voor je lichaam. Want dat zal weer opgewekt worden. Net zoals Christus is opgewekt uit de dood. En dan zal je lichaam gelijk worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Als je dat geloven mag, dan hoef je inderdaad niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Zo lees je dat nog wel eens in rouwadvertenties. Als de overledene is ontslapen in Christus, dan lees je het soms. Wij treuren wel. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Dat is een uitspraak die rechtstreeks hier uit vers 13 komt. Want als je in Christus bent ontslapen, dan is er nu juist wel hoop. Dan is het niet afgelopen op de begraafplaats. Dan komt er een moment. Dan wordt dat graf geopend. Want dat graf is een geheiligd graf. Dat is een graf dat door Christus bewaard wordt tot de dag van zijn wederkomst. Dat graf is als het ware een wachtkamer voor het lichaam. Al is er nauwelijks meer een spoortje van het aardse lichaam over. Ja, zelfs als het lichaam op zee gebleven is. Toch ontvangt Gods kind dan op die dag der dagen, door Gods scheppingskracht, zijn complete lichaam weer terug. Maar dan in verheerlijkte vorm. En met dat lichaam zul je de wederkomst van Christus meemaken. En daarom is er hoop voor ontslapenen in Jezus. Daarom mag je zeker treuren. Daarom mag je echt verdriet hebben als je geliefde sterft. Maar als hij of zij in Christus is ontslapen, treur dan toch maar niet te veel. Blijf niet alleen maar in dat diepe graf kijken. Maar kijk ook omhoog. Kijk naar de wolken waarop wij de Zoon des Mensen verwachten. En eenmaal zal dan ook het lichaam van uw ontslapen geliefde opgewekt worden uit dat graf. En met dat verheerlijkte lichaam en zijn ziel zal hij dan Christus ontmoeten. Nou gemeente, hoe staat het er met ons voor? Jongeren, hoe is het met jou? Als jij deze week sterft, is dat dan een sterven zonder God? Of kunnen je vader en moeder dan ook boven de rouwkaart zetten? We treuren wel. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Kun je dat weten? Ja, dat kun je weten. Want dan heb je hier op aarde al een leven geleefd waarin je uitzicht had. Dat brengt ons bij het tweede. Uitzicht voor levenden. Kijk, de vraag van de Thessalonicenzen die ging over ontslapen broeders en zusters. Maar het antwoord dat Paulus geeft, dat is breder. De Heer heeft het hem bekend gemaakt hoe het zal gaan met al Gods kinderen op de dag van de wederkomst. Want dat valt wel op in deze versen aan het slot van 1 Thessalonicenzen 4, spreekt Paulus over de situatie van gelovigen, niet van ongelovigen. We weten uit andere delen van de schrift dat ook zij zullen opstaan. Maar dan in een vreselijke toestand, om voor eeuwig zonder God te zijn, ook met ziel en lichaam. Maar daarover gaat het in dit gedeelte niet. Hier gaat het over mensen die in Christus zijn, hier op aarde al. Want dat is de kern. Kennen we door het geloof persoonlijk de Heer Jezus Christus als onze zaligmaker? Dan is het namelijk niet doorslaggevend of je voor de wederkomst sterft of dat je die bij leven mee gaat maken. Het gaat erom, is Hij ons eigendom geworden? En zijn wij door geloof en bekering zijn eigendom geworden? Ben jij wedergeboren tot een levende hoop? Want dan is er uitzicht voor ons. Dan maakt het echt niet uit of we voor de wederkomst sterven of dat we die meemaken terwijl we nog leven. Paulus wil benadrukken, als hier op aarde Jezus Christus je liefste is geworden, dan ben je erbij. Dan ben je erbij als Hij terugkomt. En dan is het niet zo dat Gods kinderen die dan nog op aarde leven een streepje voor hebben. Dan is het niet zo dat zij die hier op aarde nog leven met ziel en lichaam in Gods eeuwige heerlijkheid mogen zijn en dat degenen die al gestorven zijn daar alleen met hun ziel zijn. Nee, zo is het niet. Paulus zegt in vers 15, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, zullen niet voorkomen, niet voorgaan, geen streepje voor hebben op degenen die ontslapen zijn. Dat betekent ook dat die ontslapenen, beste Thessalonicenzen, niet minder zijn. Die worden niet achtergesteld. Nee, juist op de dag van Jezus' wederkomst zal het blijken. Of Gods kinderen nu al gestorven zijn of nog leven, het zal één kudde zijn en één herder. De levende en de ontslapene zullen beide naar lichaam en ziel met de Heere zijn. En dat zul je ook zien op die grote dag. Als Christus je zaligmaker is, dan krijgt er niemand van Gods kinderen een voorkeursbehandeling. En je zou kunnen zeggen, misschien degenen die al gestorven zijn, althans, die worden hier het eerste genoemd. Die zijn al met hun ziel bij de Heer in de hemel. Ja, en dan? Op de oordeelsdag, hoe gaan de dingen dan? Denk jij daar wel eens over na, trouwens? Wat gebeurt er dan op de oordeelsdag? Of druk je dat weg, die vraag? Zeg je, nou ja, dat wordt nou al zo lang gezegd dat de Heer Jezus terug zal komen op de wolken van de hemel. Zou het eigenlijk nog wel gebeuren? Of zie jij er naar uit? Want dat is het verschil. Als je hier op aarde de Heer Jezus hebt leren kennen door het geloof, als Hij je schuld vergeven heeft, dan ga je ook naar Hem uitzien. Dan snap je wat Paulus op een andere plaats schrijft. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Maar als die dag dan eenmaal aanbreekt, dan zullen er verschillende dingen gebeuren. De Heer heeft het aan Paulus bekendgemaakt. Hij zegt, het is een woord van de Heer. Misschien denkt hij al schrijvend wel aan dat woord van de Heer Jezus uit Matthäus 24. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste van dezelfde. Nou, hier in de tekst wordt ook gesproken over een bazuin. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Hoor je dat? Drie indringende stemmen. De Heere zelf zal roepen. De stem van de archangel zal klinken. En je hoort de bazuin Gods. Dus allereerst zal er een geroep zijn. En dan gebruikt Paulus een woordje dat bevel betekent. Er zal een bevel klinken. De Heer Jezus zal krachtig roepen. Wie zal hij roepen? Hij zal het lichaam van zijn kinderen uit de wachtkamer van het graf roepen. En dan moeten ze opstaan. En dan zullen ze ook opstaan. Jongens en meisjes, ik noemde net al die geschiedenis van de vriend van de Heer Jezus, Lazarus. En de Heer Jezus die krijgt het bericht samen met zijn discipelen dat zijn vriend Lazarus gestorven is. En als de Heer Jezus dan uiteindelijk in Bethanië is en voor het graf van Lazarus staat, dan gaat hij roepen. Lazarus, kom eruit. Misschien denk jij wel, wat heeft dat nou toch voor zin? Een dode ziet niets meer. Een dode voelt niets meer. Een dode hoort niets meer. En dan gaat de Heer Jezus roepen. Ja, want de Heer Jezus is ook God. En hij heeft macht ook over de dood. En als Jezus roept, als hij een bevel geeft, al is het aan een dode, dan moet hij gehoorzamen. En dan staat Lazarus ook op. En dan komt hij het graf uit. Nog helemaal omwikkeld door die grafdoeken. Maar hij komt eruit. Gemeente, zo zal het ook zijn op die dag der dagen. Als de Heere zelf zal roepen. Dan klinkt er dus een groot bevel over de hele aarde. En het woord dat Paulus hier gebruikt, dat is eigenlijk een militaire term. Dat is een bevel dat niet tegengesproken mag worden. En al Gods kinderen wereldwijd, die gestorven zijn, die zullen het horen. Kom eruit! En dan zal het gebeuren. Wereldwijd. Net als bij Lazarus. En de Heere zal hen in één oogwenk een nieuw lichaam geven. Hij daalt vanuit de hemel neer en hij heeft als het ware de zielen van al die gestorven kinderen van hem bij zich. En hij geeft die ziel terug aan dat verheerlijkte lichaam dat is opgestaan. En hij geeft ze de kracht om op te staan. Hij geeft dat ze zijn stem zullen gehoorzamen. Precies zoals de Heer Jezus al had gezegd in Johannes 5. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dat is het eerste geluid dat klinkt op die oordeelsdag, een bevel om op te staan. Maar er klinken nog twee geluiden. Er staat een stem van de archangel, dat is de aartsengel. Dat is de overste van de engelen. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over de engel Michaël in Daniël 12 en in de brief van Judas. Hij is de opperbevelhebber over meer dan 12 legioen engelen die Christus ten dienste staan. Ook die aartsengel zal zijn stem laten klinken. Hij zal krachtig roepen. En het derde geluid, Hij zal de bazuin van God laten klinken. Net zoals vroeger in Israël de shofar klonk. En dat betekende: Israël, God gaat verschijnen. En hier geeft deze bazuin aan, het eindoordeel gaat komen. Christus daalt nu als koning neer uit de hemel. En iedereen op aarde zal hem zien. Niet alleen de doden die in Christus ontslapen zijn, die hun lichaam weer terugkrijgen in verheerlijkte vorm. Maar weet u wie er ook een verheerlijk lichaam krijgt op dat moment? Al Gods kinderen die hier dan nog op aarde leven. In één oogwenk krijgen ze een lichaam dat geschikt is voor de hemelse heerlijkheid in alle eeuwigheid. En als dat is gebeurd, als Gods kinderen die levend zijn, dat verheerlijkte lichaam ontvangen hebben. En als alle doden zijn opgestaan die in de Here zijn ontslapen en ook dat verheerlijkte lichaam ontvangen hebben. Ja, dan zal het gebeuren. Dan zal de Here al zijn kinderen opnemen, staat er. Ze zullen door de Here opgenomen worden in de wolken. En het zal daar komen tot een ontmoeting met hem. En daar in de lucht, daar zal Christus dan gericht gaan houden. Over alle mensen. Daar gaat Paulus hier verder niet op in. Want hij wil de Thessalonicenzen bemoedigen en vertroosten op dat ene punt. En dat brengt ons ook bij het derde. Troost voor gelovigen. U ziet dat woord staan in vers 18. Zo vertroost elkaar met deze woorden. Paulus zegt dat jullie hoeven niet in verdriet en in verwarring te zijn over broeders en zusters die in Christus ontslapen zijn. Want eenmaal, als dat geroep klinkt, als de bazuinen klinken en als Christus in heerlijkheid zal verschijnen op de wolken van de hemel, dan is ieder van Gods kinderen daarbij. De doden die in de Here ontslapen zijn, die zullen uiteindelijk niet definitief tot stof vergaan. Dan zal blijken dat de gemeenschap met Christus door hun dood niet verbroken is. Ik zei het al, ze zijn veilig in Jezus' armen. Maar als je Christus lief hebt en in hem gelooft en je leeft nog hier op aarde als die grote dag aanbreekt, ook dan zul je worden opgenomen. Ja, Paulus schrijft, wij die levend overgebleven zijn. Paulus sluit zichzelf erbij in. Misschien verwachtte hij de wederkomst ook wel tijdens zijn leven. Dat weten we niet. Maar in ieder geval klinkt hierin door. Als je Christus hebt, dan is er niet alleen hoop, dan is er ook troost. Hoe moeilijk het hier op aarde ook is, hoezeer er moeite en verdrukkingen zijn, dan is het voorbij. Ja, dan zal de Heere al zijn vijanden oordelen. En daarom is het zo vreselijk als je onbekeerd sterft. En daarom is het zo vreselijk als je hier nu onbekeerd in de Immanuelkerk zit. Dan is er vanmiddag geen troost. Want zo vertroost elkander met deze woorden, dat wordt gezegd tegen Gods kinderen. En daarom zijn deze woorden uit het slot van 1 Thessalonicenzen 4 voor u en voor jou die nog zonder Christus leeft, een indringende aansporing. Val de Heer Jezus Christus te voet. Nu nodigt en roept hij nog tot bekering. Maar als die grote dag eenmaal aanbreekt, dan niet meer. En waar zul je dan zijn? Buig vandaag nog je knieën. Beleid je schuld voor hem. Dat je hem al zo lang hebt laten roepen. Dat je al zo lang zonder hem doorleeft. Nu is het nog de tijd van de genade. Nu is het nog de dag van de zaligheid. Maar voor al Gods kinderen is er nu al troost. Want dit is het uitzicht. De Heere komt u halen. Als je hier te kampen hebt met grote gebreken aan je lichaam. Als je hier te maken hebt met grote moeite in je gezin. Als je hier moet voortslepen vanwege psychische donkerheid. Als je hier, ook al ben je kerngezond, iedere dag tot je verdriet ervaart dat je dagelijks met die oude mens van je te strijden hebt. Eenmaal komt die dag. En als je dan nog leeft, dan zul je in één oogwenk ervaren dat je oude mens weg is. Verdwenen. En je hebt een verheerlijk lichaam. Een volmaakt nieuwe mens. Helemaal geschikt om voor eeuwig in Gods heerlijkheid te zijn. Samen met die ontslapenen die zijn opgewekt. Weet je wat dat betekent, kind van God? Dan lijk je in één oogwenk 100% op je meester. Waar je nu al zo naar verlangt. En waar je nu zo vaak verdriet van hebt dat het niet zo is. Maar dan wacht de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die in elkaar zullen overgaan. Daar nooit meer één spoortje van ongeloof. Eeuwig zul je Christus dienen. Ja, want dat is de kern. Dat staat aan het slot van vers 17. We zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Opgenomen. Letterlijk staat daar in het Grieks een woord dat betekent gegrepen en weggenomen. Weg van de aarde die tot op het bot is aangetast door de zonde. Weg van de duivel en de wereld zonder God die dan definitief geoordeeld zullen worden. En ja, dan allemaal. Allemaal opgenomen. Al Gods kinderen. De ontslapenen en de levenden. Er is dus niet een eerste opname waarna de wereldgeschiedenis verder gaat en daarna nog een definitieve oordeelsdag. Nee, de ontslapenen en levenden, zo staat het hier, zullen tezamen de Heere tegemoet gaan. Ja, tegemoet. Dat is ook alweer zo'n bijzonder woord dat Paulus hier gebruikt. Er staat in het oorspronkelijke een woordje dat betekent: het gaat toe naar een ontmoeting met een vorst. Een hoogwaardigheidsbekleder. En zo gaan al Gods kinderen met hun verheerlijkte lichaam hun koning tegemoet. En nee, dan zal de lucht niet de definitieve verblijfplaats zijn. Dat zal de nieuwe aarde zijn. Gezuiverd van alle zonde en alle vloek. Maar eerst worden ze opgenomen. Trouwens, beseft u dat op dat moment de aarde dan helemaal leeg is van Gods kinderen. En dat er dan alleen nog maar goddelozen staan. Die zullen eerst geoordeeld worden. De aarde zal gezuiverd worden. Maar als de Heere de goddeloze oordeelt, dan zijn zijn kinderen van alle eeuwen met hem in de wolken, in de lucht. Al Gods kinderen. Van alle tijden, van alle plaatsen, uit alle talen, uit alle volken. Die zullen daar verenigd zijn. Alle verschillen zullen daar wegvallen. Alle ruzies, alle verdeeldheid, alle kerkmuren, alle zonden. Het valt daar allemaal weg in de wolken van Gods heerlijkheid. Verlangt u ernaar? Verlang jij ernaar? Of ken je dat heimwee nog niet? Voel je je hier op aarde nog prima thuis? En zeg je, nou, dit leven hier mag wel eeuwig duren. Haast je dan. Spoed je dan omwille van je leven. Want die laatste bazuin van God, die heeft nog niet geklonken. Maar elke dag komt dat moment wel dichterbij. En daarom klinkt er nu op dit moment een andere bazuin. De bazuin van het evangelie. Om je indringend aan te sporen. Om Christus aan te roepen. En aan zijn voeten te vallen als redder. En daartoe zendt de Heere nog zijn Heilige Geest. Ook onder de prediking van het woord. En als je jezelf leert kennen bij het licht van die geest, dan zul je ook bekennen dat je door je eigen zonde zo'n scheiding maakt tussen de Heere en je ziel. Maar dan zal de Heilige Geest je ook brengen aan de voeten van Christus. Dan leer je hem omhelzen door het geloof. Als je zalig maken. En dan ga je ook uitzien naar dat moment dat de gemeenschap met hem nooit meer verbroken wordt. Want het gaat om Christus. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Altijd met hem. Ja, Gods kinderen gaan wel naar de hemel. Maar het gaat niet om de hemel. Het gaat om de Heere. Het gaat om Christus. Hij is hun Kyrios, hun eigenaar, hun Jezus. Dan heb je hem hier op aarde zo hartelijk lief gekregen. En op die dag ga je hem zien, van aangezicht tot aangezicht. En dat wordt daarna dan nooit meer verstoord. En soms kan het verlangen daarnaar hier op aarde al zo sterk zijn dat je zegt, Heere, neem me nu alvast maar weg. Maar weet u, het verlangen van Christus naar u is nog veel sterker. Hij verlangt naar u. Hij ziet uit, ook naar dit moment, dat het waar zal worden. En alzo zullen zij altijd met de Heere wezen. Want Christus heeft u lief, kind van God. Met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij u getrokken met goede tierenheid. En hij bidt het tot zijn Vader. Kunt u zich dat voorstellen, dat de Heere Jezus nu op dit moment bidt. Aan de rechterhand van zijn Vader. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Altijd met de Heere zijn. Ja, dan heet Christus zijn bruid welkom in het koninkrijk van zijn Vader. Aan de bruiloftstafel van het Lam. Wat een rijke troost is dat. Die kan ik eigenlijk niet in woorden uitdrukken. Dat de grootste van de zondaren welkom wordt geheten in Gods heerlijkheid. En dat naar ziel en lichaam. Hier op aarde word je zo vaak bestreden. Hier op aarde zijn er iedere dag weer de zonden die het zicht op Christus vertroebelen. Die de vreugde in hem verstoren. Hier op aarde is de verachtering in de genade. Maar dat zal daar nooit meer het geval zijn. Daar is Christus alles en in allen. En als dan eenmaal die bazuin klinkt, wie weet hoe snel al, dan leidt Christus zijn bruid in statie uit haar woning. In kleding, rijk gestikt tot haar koning. En zo treedt ze dan voort met al de maagdenstoet die haar verzelt. U, vrolijk tegemoet. Amen.